Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Mochten er gasten zijn, weet dan dat u ook heel hartelijk welkom bent vandaag. Natuurlijk ook een welkom aan onze broeder Jacco Stijkel en broeder Dijkhuizen, die het orgel zal bespelen. Ik heb nog een paar dingen voor wat betreft het mededelingenblad. We hebben gisteren met 11 man de kerk schoongemaakt. En dan hoop ik eigenlijk dat u dat ook kunt zien, of misschien wel kunt ruiken, want wij hebben in elk geval erg ons best gedaan. En ik wijs de mensen van het bezoekersteam van het pastoraat nog even op aanstaande woensdag. Dan komen we weer bij elkaar om 2:30 hier in de kerk. En volgende week zondag is er een extra collecte voor de bloemen. Dat u daar even aan denkt. U mag het ook overmaken uiteraard. Dat waren de bijzonderheden. Dan wil ik de dienst graag overdragen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u zo te mogen begroeten, u te ontmoeten. Maar dat we vooral ook een moment mogen hebben, ook in dit uur vanochtend, waarin we de Heer mogen ontmoeten. Dat we hem mogen grootmaken. Dat we naar zijn stem mogen luisteren en hem nog beter mogen leren kennen, ook vanochtend. Ik wil graag deze dienst met u beginnen door te zingen 335 uit onze eigen bundel. Heilig, heilig, heilig. Daarvoor zingen we zometeen het eerste vers. Daarna de opening en stilgebed, foto met groet. En daarna zingen we ook vers 2, 3 en 4... van dit hele mooie lied. Laten we gaan staan. Laten we een moment hebben van stil gebed, waarin we deze dienst ook aan de Heer opdragen. En dat we ons ook echt helemaal op hem gaan richten. Moment van stil gebed. Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij natiën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. En wij zijn vanmorgen samengekomen in de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We zingen ook vers 2, 3 en 4 van 335.
Yeah.
Laten we deze dienst ook bij de Heer gaan brengen en ik ga je graag voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze dienst zo mogen beginnen met elkaar. Dat we u de lof en de eer toebrengen die u, o Heilige God, toekomt. Die u alleen toekomt. En we hebben het gezongen, Heren, heilig, heilig, heilig. We hebben gezongen, Heer, dat u onveranderlijk bent. Maar ook, Heer, dat u naar ons toe bent gekomen, u en uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat het zo mag zijn, Heren, ook vanmorgen, dat u centraal mag staan. Dat het mag gaan om u, Heren. En wilt u ook komen, Heer, met uw Heilige Geest. En ga door de rijen, Heer, dat we aangeraakt mogen worden door uzelf. Dat we vanmorgen een moment mogen hebben, dat we een ontmoeting hebben met u. Dat we mogen leren van u. En dat we u steeds beter mogen leren kennen. En dat steeds meer zichtbaar wordt, Heer, in onze levens, dat we u toebehoren. Dank u wel, Heren, dat we zomaar de mogelijkheid hebben gekregen om vanmorgen samen te komen. Dank u wel, Heren, dat we zo met elkaar verbonden zijn, Heren, in u. En Heer, we weten dat het geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn heel veel landen waar christenen worden vervolgd, worden onderdrukt, waar ze niet de vrijheid hebben om samen te komen. En daarom willen we ook speciaal, ook Heer, vanmorgen voor hen bidden. Dat ze mogen volhouden, dat ze mogen weten, Heer, dat u hen vasthoudt. En we willen ook bidden, Heer, dat het moment mag komen dat ook in zij in vrijheid uw naam mogen belijden. En Heer, ik wil ook bidden, Heer, voor de gemeente, ja, zoals we zijn ook vanmorgen. Heer, als ze zieken zijn, als er moeite is of pijn, verdriet, Heer, wilt u dan daarin tegemoet komen. Heer, we brengen hem bij u. En we weten, Heer, dat u omziet ook naar ons. Wil u vragen, Heren, of u zo met deze wereld wil zijn waarin we leven. Waarin zoveel aan de hand is. De oorlog in Oekraïne, Heer, waar we dagelijks bij worden bepaald. Maar ook zoveel andere plekken waar het onrustig is, waar oorlog is, waar onvrede is. We bidden, Heer, voor ons eigen land. Voor de stad waarin we wonen. Heer, wilt u ons nabij zijn. Wilt u naar ons omzien. En Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat we een God hebben die niet ver weg is, maar heel nabij. En zo bidden we, Heer, ook voor deze dienst. Heer, dat als we zometeen uw woord gaan openen, dat het woorden mogen zijn echt van u. En dat het ons mag raken en aansporen. Dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben gekregen, ontvangen, waarin we steeds weer van u mogen leren. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo bij je mogen komen. Zo wil ik ook bidden, Heer, voor uw volk Israël, uw oogappel. Heren, wilt u met uw volk zijn, Heren, en dat het moment mag komen dat ook uw volk u zal erkennen en herkennen als Messias, Heere Jezus. Dank u wel, Heren, dat we zo deze dienst aan u mogen opdragen. Dank u wel voor dit moment en we prijzen uw grote naam. Amen. We willen nog een lied met elkaar zingen en ook een heel bekend lied in onze eigen bundel 331, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Thank you.
gaan de Bijbel met elkaar openen vanmorgen. En dat doen we in het Evangelie naar Marcus hoofdstuk 1. En daarvan lees ik de eerste 18 versen. Dus Marcus hoofdstuk 1, de eerste 18 versen. En dan lezen we het volgende. Begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit, en alle inwoners van Jeruzalem, en ze lieten zich door hem dopen, in de rivier de Jordaan, onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar, en met een lederen gordel om zijn lendenen. En hij at sprinkanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben nederbukkende los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen: gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas, de broeder van Simon, in de zee staan en het net uitwerpen. Want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hem: komt achter mij. En ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Tot zover.
Ik wil meteen met u over na wil denken.
Het onderwerp van de prediking, het jaar van ommekeer, vraagteken. En het belangrijkste tekst die ik uit dit gedeelte haal, is vers 15. Dat Jezus zegt: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft het evangelie. Voordat we daar met elkaar over willen nadenken, zingen we nog één lied. En dat is nummer 199. En de reden waarom ik juist ook nu dit lied met u graag wil zingen, is dat Jezus, de Heer Jezus, hier wordt getoond als dienstknecht. Als in Marcus, het evangelie van Marcus, één ding gebeurt, is dat Jezus wordt geschilderd als de dienstknecht van God. We zingen samen 199.
Oh,
Boven de preek heb ik geschreven, dat zei ik zojuist ook al, het jaar van ommekeer. Vraagteken. En misschien wel na de prediking dat we daar met elkaar een uitroepteken bij kunnen zetten. Misschien heb je, of misschien heeft u die reclame al wel gezien van Sieren. Of gehoord op de radio. En dat is een reclame dat gaat over polarisatie. Mensen die tegenover elkaar komen of zijn komen te staan. Ik las in de krant dat 1,4 miljoen mensen in Nederland, 1,4 miljoen mensen minder of geen contact meer hebben omdat ze tegenover elkaar zijn komen te staan, omdat ze anders denken over bepaalde onderwerpen. Polarisatie is dus echt iets wat helaas past op onze tijd, een stempel drukt op onze tijd. En als het gaat om 1,4 miljoen mensen, dan gaat het ook over christenen. Waarin diezelfde krant, ik zal zeggen welke, Nederlands Dagblad, stond ook een verhaal. Een verhaal van twee mensen, twee mannen, die naar dezelfde kerk gaan, maar die naar dezelfde Bijbelstudiekring gingen. Waarvan de een zei van ik ga niet meer naar die kring toe, want ik wil eigenlijk met die andere persoon niks meer te maken hebben. Polarisatie. Een ander iets waardoor ik echt bij dit woord ook werd bepaald, is een podcast die ik luister. En dat is een podcast, het is de Ongelofelijke Podcast, het gaat over theologie en onze samenleving. En daar kwam dat woord polarisatie ook naar voren. En in die podcast werd eigenlijk al een beetje vooruitgeblikt naar het jaar waar wij nu in leven, in 2023. En de gasten in die podcast die zeiden 2023, dat zal wel eens het jaar van omkeer kunnen of misschien wel moeten worden. Er is zoveel aan de hand. De oorlog in de Oekraïne, klimaat, ook zij noemden polarisatie. En er zullen nog heel veel andere onderwerpen zijn die we op dit moment kunnen noemen. Maar toen dacht ik wel van ja, hoe zit het dan eigenlijk voor ons eigen leven? Iets als de oorlog in Oekraïne, heel is natuurlijk best nog wel redelijk ver weg. Wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? We kunnen ervoor bidden. Maar hoe zit het in ons eigen leven? Is ons eigen leven ook een jaar van ommekeer? En toen dacht ik, ook toen ik daarna luisterde, in plaats van dat we niet alleen naar die grote onderwerpen kijken, maar laten we naar ons eigen leven kijken, maar laten we vooral naar de Heer Jezus kijken. Laten we ons op Hem richten. Als wij graag willen verlangen naar een omkeer in ons leven, dan zijn eigenlijk twee dingen waar ik vanmorgen de aandacht op wil vestigen. En dat is in de eerste plaats de oproep die de Heer Jezus vanmorgen doet. We hebben het met elkaar gelezen in vers 15. En dat is een beetje het kernvers wat u door de hele preek als een beetje als een rode draad zal zien. Dat Jezus zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Als 2023 een jaar van omkeer wordt in ons persoonlijk leven, of als wij in ons eigen persoonlijk leven dingen willen herstellen, relaties willen herstellen, moeten we luisteren naar wat Jezus hier zegt. Bekeer je en geloof het evangelie. Er kan alleen echt iets veranderen in ons leven. Nummer twee, als we ons richten op de Heere Jezus. Als u dat meeneemt van de preek van vanmorgen, van de dienst van vanmorgen, dan is wat mij betreft het eigenlijk al wel geslaagd. Als ik een aanzet heb gegeven dat jij of u nadenkt van wat heeft Jezus vanmorgen tegen mij te zeggen, als hij zegt van bekeer u en geloof het evangelie. Laten we luisteren naar de oproep van Jezus. Goed, kom daar zo meteen nog op terug. Als je
kijk naar het evangelie wat we met elkaar hebben gelezen, het begin van het evangelie wat we elkaar hebben gelezen van Marcus, dan is dat een heel krachtig evangelie. Marcus is het kortste evangelie die we hebben. En als mensen bijvoorbeeld mij wel eens vragen, nou, wat is nou een goed evangelie om te beginnen, als je niet zoveel over het geloof weet, wat is nou een goed evangelie om mee te beginnen, is dat eigenlijk dat van Marcus. Daarin wordt Jezus op een hele mooie manier geschilderd. Het is een kort evangelie, het is een krachtig evangelie. Marcus is waarschijnlijk geschreven door natuurlijk een volgeling van Jezus, Marcus genaamd. En die heeft het waarschijnlijk uit eerste hand van Petrus gekregen. En het verhaal wat Petrus hem verteld heeft over Jezus, dat heeft hij opgeschreven. Er is ook sprake van een Johannes Marcus in de handelingen, in de brieven van Paulus. En sommige mensen denken, wat het niet helemaal vast te stellen is, dat dat wel eens dezelfde persoon zou kunnen zijn. Maar goed, hoe het ook zij, de kern van het evangelie van Marcus, dat vind je in Marcus 10, vers 45. En dat is misschien wel goed om even te lezen. Je mag het met mij opslaan en anders lees ik het gewoon voor. En dat heeft ook direct te maken ook met het lied wat we net hebben gezongen. Daar staat in vers 44, maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal alle slaaf zijn. En dit is de kern, want ook de zoon van des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is de Heere Jezus als Marcus hem schildert. Iemand die gekomen is om te dienen. En Jezus dient door te prediken, door te onderwijzen, door de dingen die hij doet. Bijvoorbeeld door te genezen. Daardoor is hij een dienaar. Maar in de eerste plaats, of het allerbelangrijkste, is dat wat we ook hebben gelezen, dat hij zijn leven geeft als losprijs voor velen. Jezus' leven als dienstknecht staat in het teken van zijn missie. En zijn missie is dat hij dient, maar vooral ook dat hij zichzelf geeft, dat hij sterft voor onze zonden aan het kruis van Golgotha. Dat is wat Jezus doet. Dat is wie hij is. En deze Jezus die heeft een oproep. Ook voor ons vandaag. Niet alleen voor de mensen zo 2000 jaar geleden. Die voor de eerste keer Jezus horen prediken. Hij was zo ongeveer 30 jaar oud. Nadat hij was gedoopt door Johannes. Begint hij met zijn werk. Met zijn missie. Maar dat geldt ons net zo ook voor ons vandaag. Bekeer u. En geloof het evangelie. Als we kijken naar de tekst van Marcus, zoals we begonnen zijn met lezen, en misschien is u dat ook wel opgevallen, er is niet sprake van een geboorteverhaal van de Heere Jezus. Het is niet zo heel erg lang geleden natuurlijk dat we kerst met elkaar hebben gevierd. En dan lezen we een gedeelte, heel vaak uit het Lucas-evangelie of uit Matthäus, maar niet uit Marcus. In Marcus lezen we niets over de stal van Bethlehem of de wijzen uit het oosten. Marcus begint eigenlijk met Johannes de Doper. En eigenlijk wat hij doet, en dat ziet u staan ook in vers 1 en, dat vind ik, en in vers 2, dat vind ik zo bijzonder, dat hij eigenlijk zegt van gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. Daar begint hij mee. Wat Marcus eigenlijk doet is dat hij de komst van Johannes de Doper en daarmee eigenlijk ook de komst van Jezus fundeert in het Oude Testament. Ik vind het altijd zo belangrijk om te benadrukken. En dat zie je bijvoorbeeld wat Paulus doet in de Galatenbrief, dat hij heel nadrukkelijk stelt van ja, Jezus Christus is gekomen in een door God bepaalde tijd. Als we het evangelie in Lucas lezen, in Lucas 2... het geboorteverhaal van Jezus, of in Matthäus, daar komen daar personen naar voren, zoals Herodes de Grote, zoals keizer Augustus, waardoor wij kunnen reconstrueren in welke tijd Jezus geboren is. Wij weten dat hij in Bethlehem geboren is. We kennen de plaats Jeruzalem, Nazareth. Jezus is in een door God bepaalde tijd op een bepaalde plek gekomen. Hij is niet een godenzoon die zomaar uit de lucht kon vallen. Nee, hij is in onze wereld gekomen op de door God bepaalde tijd, op de door God bepaalde plaats. En wat Marcus heel doet, en dat is misschien nog wel belangrijker, is dat hij laat zien dat in het Oude Testament er beloften staan die met de komst van Johannes de Doper zijn vervuld. Het is misschien wel goed om even te kijken wat Marcus nou eigenlijk doet. Want hij zegt in feite van, zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja, maar hij doet iets. En dat is voor ons misschien soms best wel vreemd. Maar in Jodendom best wel gebruikelijk. Je ziet het eigenlijk op heel veel plekken in de Bijbel. Paulus doet het bijvoorbeeld ook. Is dat twee teksten uit het Oude Testament samen worden gevoegd. En dat doet Marcus hier ook. En wat hij doet is hij pakt een tekst uit Maleachi en hij pakt een tekst uit Jesaja. En de tekst die hij uit Maleachi als noemt is deze. En dat vindt u in Maleachi 3 vers 1. En beide teksten laten zien wie Johannes de Doper is en wat zijn taak is. In de Maleachi zie je het volgende staan. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is tekst 1. Dus Johannes de Doper is de bode, de wegbereider. Hij bereidt de weg voor, voordat de Messias komen zal. En ik vind het zo mooi, ook wat je hier ziet staan in deze tekst. Daar staat de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Daar spreekt zo'n enorm verlangen uit. Een verlangen uit naar de komst van de Messias. En dan zegt God in dit gedeelte, zie, hij komt. Dat is als eerste wat Marcus doet. En dat verbindt hij met een tekst uit Jesaja. En die tekst uit Jesaja die staat in het hoofdstuk 40. En dat is in hoofdstuk 40 het derde vers. Daar staat, hoor, iemand roept. Bereid in de woestijn de weg van de Heer, effens in de wildernis een baan voor onze God. Dus wat er gebeurt is dat Johannes de Doper is de wegbereider voor de Heer Jezus. Hij is ook een soort van heraut. Hij is iemand die het goede nieuws van God aankondigt. Hij schreeuwt het bij wijze van spreken van de daken dat de Messias gekomen is. En daarvoor is het nu de tijd, zegt Johannes de Doper. Nu komt de Messias. En wat hij dan doet, en dat zie je ook vooral mooi in het Johannes-evangelie, is dat hij op de Heere Jezus wijst. Dat hij zegt van, zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook een hele mooie les ook voor ons. Want daarin mogen we ook lijken op Johannes de Doper. Iemand die op de Heere Jezus wijst. Als degene die de zonde van de wereld wegneemt. Maar Johannes stelt zich ook heel nederig op. En misschien is u dat ook opgevallen. Hij zegt, na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben nederbukkende los te maken. Dat was slavenwerk om te doen. En Jezus is ons daar ook eigenlijk een keer voor gegaan. En misschien, dat kunt u bijvoorbeeld denken aan de voetwassing. Alle discipelen hadden smerige voeten. Maar er was geen slaaf om de voeten schoon te maken, zodat ze aan tafel konden liggen. En Jezus doet dat dan. Als een voorbeeld om te laten zien dat hij wil dienen. Wat we ook hebben gelezen in Marcus, hij gekomen is om te dienen. En dat laat Johannes eigenlijk ook zien. Dat hij zegt van ja, ik ben eigenlijk nog niet waard om als een slaaf zijn schoenriemen los te maken. En toen dacht ik van ja, ook in het lied wat we net hebben gezongen, wordt Jezus getoond als een dienstknecht. En wij zingen dan eigenlijk het volgende, laatste vers. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. We hebben het gezongen. Is dat ook echt zo? Is dat zo in ons persoonlijk leven? In het leven als gemeente, als kerk? Dat wij zo met elkaar omgaan? Dat wij net zoals de Heer Jezus nederig willen zijn. Dat we dienstbaar zijn. Dat we niet alleen God dienen, natuurlijk. Maar dat we elkaar willen dienen. Dat is het voorbeeld wat Johannes de Doper hierin geeft. Dus eigenlijk doet Johannes de Doper dan eigenlijk drie dingen. Hij roept op tot bekering en vergeving van zonden. Hij doopt en hij wijst op Jezus. En het wijzen op Jezus, dat kan dus ook heel praktisch. Doordat jij, net zoals het voorbeeld van Johannes en wat Jezus geeft, dienstbaar bent. Johannes doopt. En daar wil ik ook nog even bij stilstaan. Mensen laten zich dopen omdat ze de roep of bekering hebben gehoord. Wat betekent nou het woord bekering? Wat is nou precies die omkeer? Eigenlijk betekent het twee dingen. Het eerste betekent een terugkeer naar God. Omkeren op de weg die je gaat. En misschien zijn er wel wegen of weggetjes waarvan jij weet, of waarvan u weet, dit is een weg die doodloopt. Dit is een weg die mij verder van God afbrengt in plaats van dichter bij God. Dan mag je omkeren. Maar omkeren betekent ook een verandering van denken. Misschien zijn er wel dingen of gedachten die je denkt die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Of als je kijkt naar van hoe Jezus leeft, wie Jezus is, waarvan je denkt van nou, dat is in mijn leven helemaal niet zo. Ik vind het wel altijd wel opmerkelijk of heel mooi eigenlijk om te doen. Ik heb dat volgens mij ook al vaker verteld. Ik werk in het onderwijs en dan laat ik bijvoorbeeld leerlingen een tekening van Jezus maken en eigenschappen van Jezus bijschrijven waarvan zij denken dat ze die bij Jezus horen. Bijvoorbeeld loyaal zijn, eerlijk zijn, liefdevol zijn. De dingen die ik afgelopen week zag, ja, daar word ik wel blij van als ik dat zie. Maar ze houden ons ook een spiegel voor. In hoeverre zijn wij dat? En dan mag je je ook omkeren naar God. In het Oude Testament heeft bekering ook vooral te maken met het wegdoen van afgoden. En ik las laatst ook een keer een boek. Dat ging ook over het Oude Testament, waarin de schrijver zei van ja, maar afgoden. Ja, in onze westerse maatschappij. We hebben helemaal geen afgoden. We hebben niet een altaar staan met beeldjes en weet ik veel wat. Maar toen dacht ik wel van ja, als je kijkt naar het Nieuwe Testament, heeft afgoden te maken met demonische invloeden. En ook al zegt hij van ja, daar kan ik eigenlijk ook niet zoveel mee, maak ik het nog praktischer. Afgoden zijn alle dingen of mensen, personen in jouw leven die belangrijker zijn dan God. Dingen, personen of mensen die tussen jou en God in staan. Ik denk dat het dan veel praktischer wordt. Ik werd er een tijd geleden daarbij bepaald dat zelfs werken in de kerk, hoe goed ook, en u kunt er andere dingen voor invullen hoor, die goed zijn, kan een afgod zijn. Het kan een afgod zijn als het jou dan gaat, of u dan gaat, om status, of om aanzien, of om wat dan ook. Iets wat belangrijker is geworden dan God zelf. Of tussen jou en God in staat. Afgehoord. En dan is de oproep van morgen. Bekeer je en geloof het evangelie. En het mooie vind ik van dit gedeelte ook. Is dat het antwoord is de doop. En dat Jezus ons zelf voorgegaan is in die doop. En wat is dan precies de doop? Ik wil daar een paar korte stukjes over lezen. En dan ziet u eigenlijk ook, tenminste dat hoop ik, dat het eigenlijk ook te maken heeft wat ik net heb proberen te vertellen. Als je kijkt naar Romeinen 6, dan zie je het volgende staan. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden wordt opgewekt, is door de majesteit van de Vader, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. In de doop, we zien het doopvond hier aan de rechterzijde, zie ik het staan. In de doop worden wij één gemaakt met het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Wij worden, zou je kunnen zeggen, vereenzelvigd met hem. En dan, als wij dat hebben ervaren, dat wij één zijn geworden met zijn lijden, met zijn sterven en met zijn opstanding, dan hebben wij nieuw leven. Dan zijn wij met Jezus Christus bekleed. Dus dat heeft eigenlijk ook te maken, juist ook met je handelen, met je doen, met je laten. Petrus gaat ook in op de doop en dan schrijft hij in 1 Petrus 3 een best moeilijk vers, waar ik probeer hem zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. En dat kun je vinden in 1 Petrus 3 vers 21. En dan zien we het volgende staan. En dan heeft hij het ook over de ark van Noach. En als tegenbeeld daarvan, zegt hij, redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Ook Petrus legt dus de nadruk net als Paulus op de opstanding van de Heer Jezus, die alles bepalend is. Alleen Petrus zegt van, daardoor heb je een goed geweten ten opzichte van God. Dan gaat het over je denken, je innerlijk. En dat staat dan recht ten opzichte van God. Dus door de doop kom je ook recht tegenover God te staan. Zowel in je handelen, je denken, je doen. En dat laat je zien in de doop. Vandaar die uitnodiging. Ook vanmorgen, als je nog niet hebt laten doop. Die uitnodiging. Bekeer je, geloof het evangelie. Laat je doop. Ik heb ook jongerenwerk gedaan in mijn eigen gemeente. En toen spraken we er ook wel eens over de doop. En toen ging het vooral over, ja, maar luister eens. Als ik moet laten dopen, dan sta ik opeens hiervoor op een podium. Dat wil ik liever niet. Of, voordat ik moet laten dopen, moet ik eerst veel meer weten van de Bijbel. Dat is natuurlijk heel erg goed als je veel weet van de Bijbel. Ik zal het alleen maar aanmoedigen. Maar dat is niet de vraag waar het hier om gaat. De vraag is van, hoor je Jezus roepstem? Wil je hem volgen? En als je antwoord daarop ja is, dan moet je je laten dopen. Het is dit jaar, dat is bijna niet te zeggen, maar alweer bijna 30 jaar geleden dat ik mezelf heb laten dopen. En misschien zijn mensen hier in de kerk, broeders en zusters, die zeggen van ja, voor mij is het nog veel langer geleden. Of misschien is het veel korter geleden. Dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je dat kan zeggen, dan weet je ook dat bekering, verandering, een continu proces is. Het is niet zo van oh, ik heb me laten dopen, ik heb me bekeerd, that's it. Nee, helemaal niet. Het is een beginpunt, geen eindpunt. Dus die oproep van de Heer Jezus geldt ons allen. Bekeer je en geloof het evangelie. Ik vind het zo mooi. En daarmee sluit ik ook af het laatste stuk van het wat wij vandaag met elkaar hebben gelezen. En dat is een gedeelte waarin Jezus voor het eerst zijn leerlingen roept. Zijn volgelingen roept, zijn discipelen. En dat gebeurt eigenlijk direct nadat hij die oproep heeft gedaan. En dan loopt hij langs het meer van Galilea. Dan ziet hij Simon en Andreas. En wat hij dan zegt is van, kom achter mij aan. En wat er dan staat, dat raakte mij in de voorbereiding van de preek wel het meest. En dat is eigenlijk een gedeelte waar je, als je dit gedeelte kent, best wel vaak gewoon overheen hebt gelezen. Maar ik las toen: en ze lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Terstond. Dat is een antwoord op de oproep van Jezus. En dat is eigenlijk ook bekering. Mijn vraag, mensen, die vraag die heb ik ook aan mijzelf gesteld. En die stel ik ook vanmorgen aan u, vraag ik aan jou. Welke netten heb jij, heeft u, die u achter moet laten? Wat zijn de dingen die je moet omkeren? Waarvan je van je moet omkeren? Welk doodlopende weg of weggetje? Waarvan je misschien net heel snel al wel dacht van dat is bijvoorbeeld misschien zo'n weg. Van welke weg moet je je omkeren? Wat moet je veranderen in je leven? Misschien wel dingen waar je, hoe je denkt, je normen en waarden zijn. Of in hoeverre lijk je op de Heere Jezus? Zijn er dingen die je moet herstellen? Dingen die kapot zijn gemaakt of kapot zijn gegaan? Waarvan je weet dat het ook het verlangen is, ook van de Heer, dat ze worden hersteld. Welke netten? Welk net moet jij achterlaten? Want ik probeer me wel eens ook te verplaatsen in de discipelen, in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Wat zou ik hebben gedaan? Zou ik het ook hebben gedaan, wat Simon wat Petrus doet en wat Andreas doet. Dat ik Jezus' stem hoor en dat ik alles achter me laat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we daar met elkaar over nadenken. Bekeer je en geloof het evangelie. Als wij willen, en dan kom ik terug bij het begin, dat 2023 een jaar van ommekeer wordt. Dat dingen veranderen ten positieve. Dat wij steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. En dat we ook echt het verlangen hebben dat andere mensen door ons de Heere Jezus kunnen zien. Dan moeten we misschien wel, nee niet misschien, elke dag luisteren naar deze oproep. Bekeer je. En geloof het evangelie. Bekering dat je steeds meer op hem gaat lijken. In woorden, in daad, in je denken. Dat je bewust bent van wegen die je gaat, die niet goed zijn. En dat je terugkeert. Dat je de dingen uit je leven wegdoet die tussen jou en God in kunnen staan. En ook dat je het evangelie gelooft. Het goede nieuws van God over zijn zoon, Jezus Christus, de Messias. Als wij dat doen, is het mijn gebed, dan geloof ik dat 2023 inderdaad het jaar van ommekeer wordt. En dan hebben wij denk ik ook, dan geloof ik ook dat we hebben, een enorme impact op alle mensen om ons heen. Dan kunnen we ook een zegen zijn. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor de mensen om ons heen. Kortom, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Amen. We gaan ook een lied met elkaar zingen en dat is 437, een oud lied, een bekend lied. Ik heb geprobeerd om een beetje een mix te maken wat iets oudere en wat minder oudere liederen. Maar goed, 437, O Zee van Gods Liefde, en daarvan zingen we alle vier de versen. Thank you. Jezus. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze dienst en ik ga je graag voor in dankgebed. Liefdevolle Vader in de hemel, zo ook aan het eind van deze dienst komen we bij u. Dank u wel, Heere, dat we zo'n moment mochten hebben, een uur mochten hebben, om zo samen te zijn, om u het lof te prijzen, samen te zingen, naar uw woord te luisteren, erover na te denken. En Vader in de hemel, we hebben ook weer vanochtend uw roepstem gehoord. Dat het koninkrijk, uw koninkrijk nabij is gekomen. Want u bent de grote koning, Heere Jezus. En dat we een oproep hebben gehoord, Heer, dat we ons om moeten keren. Ons moeten bekeren en dat we het evangelie moeten geloven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u zo een naprediker ook zijn, Heer, in ons hart en in onze levens. En Heer, dat we uw stem mogen horen. Dat we u mogen volgen. En dat we andere mensen mogen wijzen, zoals Johannes de Doper dat deed, op u. Als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Want Heere, we weten dat we zonder u niet kunnen. En we willen graag ook, Heere, die liefde, uw liefde, ook delen met anderen. Vader in de hemel, dank je wel, Heere, dat we zo uw kinderen mogen zijn. En ik wil bidden, Heere, dat we ook het inzicht mogen krijgen van u, welke weg we moeten gaan. Misschien zijn er wel wegen, Heer, of weggetjes die doorlopend zijn. Laat het zo zijn, Heer, dat u ons dat laat zien en dat we ons omkeren. Misschien zijn er, Heer, wel dingen die we denken, waarvan we misschien moeten ontdekken, Heer, dat ze niet overeenkomstig zijn met uw woord of met uzelf. Of wat ons in de weg zit, Heere, om steeds meer op u te gaan lijken. Zo liefdevol en barmhartig zoals u bent. En misschien zijn er wel, Heere, wel dingen die tussen ons en u inzitten. Of misschien zijn er wel dingen, Heere, die we belangrijk vinden dan u. Misschien is het onbewust. Heere, wilt u ons dat laten zien? En dat we ons dan mogen bekeren, terug mogen keren naar u. En steeds dichter bij u gaan leven. En steeds meer van u leren. En steeds meer op u lijken. Vader in de hemel, wilt u dat uitwerken. Zo in onze levens. Vader in de hemel, zo wil ik ook bidden, Heer, voor de week die voor ons ligt. We weten niet wat er gaat gebeuren. U weet het wel. En daarom brengen we het bij u. Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u ons zegenen. En ons nabij zijn op de plek waar u ons stelt, Heer, ook komende week. Of dat nou op ons werk is, of op school, of thuis, de kerk, onze families, onze gezinnen, waar dan ook. Heere, wilt u ons nabij zijn, wilt u ons zegenen. Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat we zo mogen leven in afhankelijkheid van u. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo alles bij u mogen brengen. En we prijzen uw grote naam. Amen. Tot slot gaan we nog een lied met elkaar zingen. En dat is echt een zegenlied. En dat is 591, Zegen ons al goede. We gaan het als volgt doen. We zingen eerst het eerste, daarna de zegenbede en de groet. En dan zingen we tot slot nog vers 2 en 3. Laten we gaan staan.
Met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terugkomt en ons allen tot